onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het zevende vers van 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende van 89. Luisteren we met eerbied naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Psalm 19. We luisteren naar de wet, we zingen het tweede van 25 en daarna lezen wij Psalm 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar een stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheidgevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. Tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 19, vers 8 tot en met 10. En daar lezen wij onze tekst: de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. En de rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. We willen in onze voorbeden denken aan Bert van der Waal, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En zuster Henriette van Bellen, die een blinde darmoperatie moest ondergaan in de afgelopen week, mocht ook weer thuiskomen. En er is blijdschap in het gezin van Mark en Naomi Terlouw, waar een gezonde dochter geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag, Heren, naderen we voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u of gij ons een besef wil geven. Dat we met de hoogheilige God gaan spreken. En wij bidden u, Heere, of gij ons eerbied in ons hart wil schenken. En ootmoed in onze gestalte. Het besef, Heere, dat wij mensenkinderen zijn die gevallen Adams kinderen zijn. En tegen u gezondigd hebben. En daarom geen recht hebben om tot u te naderen. En dat gij geen gemeenschap kunt hebben met de zonde. En dat we daarom alleen maar op grond van het alles reinigende en dierbare bloed van uw lieve Zoon tot u naderen mogen. En wij bidden u, schenk ons daarom ook geloof in dit gebed. Opdat wij mogen steunen op de verdiensten van Christus. Als we met u spreken. En dat gij, o Heere Jezus, de troon der genade ontsloten hebt. Voor een arm en een verloren, in zichzelf doen waardige zondaar. En daar ligt nu de ruimte in om toch tot u te gaan. Omdat gij het ook in uw woord aanbeveelt. Om tot u de toevlucht te nemen. En wij bidden van u, geef ons toch datgene wat we deze dag nodig hebben. Alles hebben we nodig. Allereerst als uw knecht. Dat we door u geholpen mogen worden. Wilt gij ons de opening van uw woord niet onthouden. En de zalving van uw heilige geest. En dat we ook betrokken mogen zijn bij datgene wat we preken. En datgene wat we de gemeente voorhouden. Maar Heere, geef ook aandacht wanneer we luisteren gaan. En dat wij een gehoorzaam hart van u mogen krijgen. En dan zal het gaan over de dierbaarheid van uw woord. Och, het is voor ons zo gewoon dat we het woord van u hebben gekregen. Maar het is niet gewoon. Want daarin openbaart u zich toch als die God die van eeuwigheid bewogen is geweest over een arm zondaars volk. En dat gij een weg hebt uitgedacht om weer in gemeenschap met u hersteld te worden. Dat dierbare woord dat boven alles uitglanst, boven het rijk der natuur. Zoals de dichter dat ook zingt, des Heeren wet nog thans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En nu wordt dat woord van God in ons midden op allerlei manieren gehanteerd, thuis, aan tafel, maar ook op de verenigingen, op de zondagschool, tijdens huisbezoeken, tijdens het preken en catechiseren en de pastorale bezoeken. Op de scholen, overal, ligt het woord op tafel en gaat het woord weer open. Maar Heere, wilt Gij dat paren met de werking van de Heilige Geest, opdat het voor ons een woord der zaligheid mag worden of zijn. Ja, dat het voor ons het levensvoedsel mag zijn voor het geestelijke leven in allerlei omstandigheden. Het zwaard des geestes in de strijd des geloofs. En dat we het woord des Heeren mogen ervaren als een staf waarop we kunnen steunen, omdat in uw woord werkelijk zekerheid en vastigheid ligt. En wij bidden u of Gij ons daarom deze morgen wilt onderwijzen in de eigenschappen en in de uitwerkingen van het woord des Heeren. Ook wanneer wij tobben over bepaalde omstandigheden, ook wanneer we misschien moeilijke beslissingen moeten nemen, dat we dan bij dat woord ter rade mogen gaan. En dat Gij dat laat spreken, Heren, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Leer ons dan veel u nodig te hebben. En leer ons toch dat woord lief te hebben. En daarin te graven, dat te onderzoeken naar uw eigen belofte. Omdat u zelf gezegd hebt, Heere Jezus, onderzoek het woord, want die kunnen je wijs maken tot zaligheid. Heere, geef toch dat dat woord daarom in ons persoonlijk leven een hele grote, ja, de belangrijkste plaats zal innemen. Wij bidden u voor hen die verhinderd zijn om naar uw huis te komen, die ziek zijn. Wilt u ze spoedig weer beter maken. Maar hen ook die langdurig ziek zijn en niet meer naar de kerk kunnen komen en meeluisteren, wilt Gij hen uw zegen schenken. We danken u dat Bert van der Waal weer thuis mocht komen. Wilt u hem verder ook beter maken. En dat Henriette van Bellen gespaard mocht worden tijdens de operatie. Heere, geef toch dat deze dingen ons laten gevoelen dat we zwak zijn. En dat we sterfelijke mensen zijn. En dat Gij in het ziek zijn ons roept om ons voor te bereiden u te ontmoeten. Er is ook blijdschap in de gemeente, nu er weer een dochter geboren mocht worden in het gezin van Mark en Naomi. Wat bent u goed geweest. U hebt de moeder de krachten gegeven om het kind ter wereld te mogen brengen. U weet wat ze doorgemaakt heeft en wij bidden u of Gij haar ook herstel van krachten wil geven. En geef, Heere, dat ze samen maar veel met hun kinderen op de knieën gevonden mogen worden voor het aangezicht des Heeren. Opdat zij in alles het toch van u mogen verwachten. Bovenal dat het kind ook uw kind mag worden. Heere, zegen zo ons allen deze morgen. En verhoor ons niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 19. En daarvan vers 1 en 4. Psalm 19, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het vierde des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. 1 en 4 van Psalm 19, dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 19. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein. Van heil dat nooit vergaat, zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is het mens door meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed de honing ver te boven. Het vijfde vers van Psalm 19 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, ik begin met een klein verhaaltje. Er was een keer een meisje dat ging haar moeder helpen op zolder. De zolder moest nodig opgeruimd worden. En terwijl ze bezig waren, vond dat meisje een groot zwart boek op zolder. En toen zei ze: mama, wat is dit voor een boek? En toen zei die moeder, die zei: ach, ja, dat is het boek van God. En toen zei dat meisje zoveel betekenend: mama, zullen we het dan maar teruggeven aan God? Want we lezen er toch nooit in. Zo is het natuurlijk niet bij ons, hè. Toch? Dat weet ik wel zeker. Dat Gods woord wel gelezen wordt bij ons aan tafel. En dat ook regelmatig. Niet zomaar alleen als een traditie uiteraard, maar dat we ook proberen onze kinderen erbij te betrekken. Het woord van God heeft best wel een grote plaats, ook in het midden van de gemeente. Straks gaat al het werk weer beginnen, het winterwerk zoals we dat noemen. Dan staat het woord van God centraal. En ouders, zullen wij onze kinderen stimuleren om naar de zonderschool uiteraard te gaan en naar de verenigingen. Jongelui, aanstaande zondag dan beginnen de verenigingen weer, dat je er naartoe gaat, ook voor de goede band, maar ook om het woord met elkaar te bestuderen, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, maar ook de verenigingen van de min 16 leeftijd, die drie verenigingen op vrijdagavond. Laten we zoveel mogelijk onze kinderen daar naartoe sturen om het woord te onderzoeken met elkaar tijdens de huisbezoeken. Staat het woord van God ook centraal vanuit de prediking van het woord van God. Het woord van God moet persoonlijk in je leven toegepast worden. Zoals ik van de week in Ouddorp was. En toen sprak ik een ouderling en toen vroeg ik aan hem: en wanneer heeft dat woord nou in je leven gesproken? En dat hij vertelde: ach dominee, het was zomaar op de trekker. En ik liep echt in de nood van mijn bestaan, dat de duivel me voortdurend inwierp dat ik niet bekeerd kon worden. En dat de Heer toen sprak alsof hij naast me zat: de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ja, zegt iemand, dat is een regeltje uit een psalm, maar dat staat ook in de Bijbel, hoor. Als het maar Bijbels is, daar gaat het om. Kijk, en dan vergeet je dat nooit meer als de Heer met kracht gaat spreken in je leven. Dat woord van God, dat krijgt dan een bepaalde glans in je leven. Zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben. Des Heeren wet nogthans verspreidt volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Dat doet de zon niet. Dat doet de natuur niet. Hoe mooi, hoe prachtig ook. Maar dat doet het woord van God door Gods geest. En dat zie je ook telkens weer in de geschiedenis. Wanneer de Heere zondaren bekeert, bekenden, bijvoorbeeld Augustinus. Neem en lees. Neem en lees. En dan slaat hij Gods woord open bij Romeinen 13 vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Nou ja, zegt iemand, als je toch zo'n tekst krijgt,
die borrelt niet maar zomaar eventjes uit je gedachten op. Maar je kunt altijd weten of het van God is als het gepast is. En dat was bij Augustinus ook zo. Augustinus die leefde ook echt in brasserijen en dronkenschappen. Dat was zijn leven. En in slaapkamers en in ontuchtigheden. In twist en nijdigheid. En hij werd ontdekt aan zijn naaktheid. En dat hij Christus moest aandoen. Ik denk aan Maarten Luther, toen hij in zijn kleine kamertje worstelde met de gerechtigheid Gods. En dat toen Romeinen 1 vers 17 naar hem toe kwam. Dat de rechtvaardig alleen door het geloof zal leven. En denk aan John Bunyan, ook zo'n bekende. Die gegrepen werd door het woord uit Johannes 6 vers 37. En die tot mij komt. Die zal ik geenszins uitwerpen. Kijk, en daarom zingt deze dichter een ontroerende lofzang op het woord des Heren. Dat schrijven we boven de prediking. Een ontroerende lofzang op het woord des Heren. Ook als opening voor het winterseizoen. En ik hoop dat dat in ons leven praktijk gaat worden. En dan staan we stil bij twee gedachten en die wil ik in één keer behandelen. Haar eigenschappen en haar uitwerkingen. Want wanneer we de tekst bekijken, dan zien we 6 eigenschappen en uitwerkingen in onze tekst. Dus we luisteren naar een ontroerende lofzang op het woord des Heren. Haar eigenschappen en haar uitwerkingen. De meeste verklaarders zeggen dat David in zijn jonge jaren deze psalm heeft gedicht. En dat weten jullie jongens en meisjes, David was toen herder. Hij hoedde de schapen van zijn vader. Uren was hij in de natuur. En las hij in het boek der natuur. Dat heb je zo als je stil zit en je moet letten op de schapen en je let dan ook op datgene wat je nog meer ziet. In de opgaande zon en de neergaande zon, in de dieren die je ziet en de planten die je ziet, de vogels die je hoort. En dan kan het zo op je afkomen hoe schoon dat boek der natuur is. Maar hij las ook nog in een ander boek. Het boek der schriftuur. Hij was natuurlijk opgevoed bij de 5 boeken van Mozes. En u weet dat hij zelf ook gedreven werd door de Heilige Geest, die de auteur is van het woord, om te dichten. Psalmen zoals we ze kennen. En als hij daarin las, dan zag hij dat het boek van de natuur daar niet tegen op kon. Hoe schoon was voor hem de Bijbel. Is dat bij u ook zo? Dat je de glans van Gods woord hebt mogen zien. Nee, hij ging ze niet tegen elkaar uitspelen. Hij ging niet zeggen van, klopt dat allemaal wel wat ik in de schepping zie en wat ik vervolgens ook in de Bijbel lees. Zoals dat vandaag aan de dag gebeurt in de wetenschap. Ik las bijvoorbeeld bij de atheïst Herman Philipse, die beweert dat je absoluut geen bijbelgelovige kunt zijn en tegelijkertijd een wetenschapper. Nou, er zijn hier ook jongelui die naar de universiteit toe gaan. Maar ik hoop dat je ontdekt dat dat wel samen op kan gaan. Of dat je denkt aan bijvoorbeeld minister Plaskerk, die zegt, ja, je kunt eigenlijk nooit echt de waarheid kennen. Of het nou evolutionisme is of creationisme, de scheppingsleer, je kunt het eigenlijk niet weten. Maar gemeente, wij geloven in de almachtige schepper van hemel en aarde met David. En in de God van de Bijbel. En dat die 2 één en dezelfde God zijn. De God van de schepping en de God van de Bijbel. En zodra je gaat tornen, bijvoorbeeld aan de 6-daagse schepping. Of dat misschien 6 perioden zijn geweest. Zodat je probeert dat met het evolutionisme te combineren. Dan ga je ook tornen aan bijvoorbeeld de roeping van Abraham. Wat ook een almachtige daad Gods is geweest. En dan ga je ook roepen, tornen aan allerlei andere wonderen die in de Bijbel hebben plaatsgevonden. Die naar menselijke maatstaven niet kunnen. Daarom gemeente, aanbid God. Wanneer je mag opmerken hoe rijk de schepping is. Nee, aanbid niet de schepping zelf. Zoals de heidenen dat doen. Die buigen neer voor de zon en voor de hemellichamen. Maar aanbid de schepper. En vanuit de schepping komt David dan ook bij het woord van God. Want dat zul je nooit in de schepping ontdekken. Dat God een genade God is. Dat God verkiest dien hij wil tot de zaligheid. En dat heeft David persoonlijk in zijn eigen leven ervaren. Dat het woord van God een kracht Gods tot zaligheid in zijn leven geworden is. En dat hij dat woord van God heeft opgegeten. En de smaak daarvan geproefd heeft. Zoals we dat dikwijls zien in het Oude Testament. Dat de Heere de opdracht geeft aan een profeet. Om dat boekje, op te eten. En te proeven. En te smaken. Dat het zoeter is dan honing. Zoals David het ook hier zegt in vers 11. En meer waard dan het goud op aarde. En dan gaan wij luisteren naar het getuigenis dat hij geeft aangaande het woord des Heren naar aanleiding van onze tekst. En u kunt meelezen uiteraard, wij willen die 6 eigenschappen wat naar voren brengen. En het eerste wat hij dan noemt in vers 8, dat is de wet des Heren is volmaakt bekerende de ziel. Hij duidt hier dus het woord aan met de wet, de Tora staat er. En dat is voor David dan de eerste 5 boeken van Mozes, maar dat kunnen wij gerust ook breder uitleggen, namelijk het hele woord des Heren. De wet des Heren is volmaakt. Waarom eigenlijk? Omdat de Heilige Geest de auteur is, die mensen aandrijft en ervoor bewaakt dat er fouten insluipen in de Bijbel. De wet des Heren is volmaakt. Dat kun je van niet ene wetenschap zeggen. En daarom mag de wetenschap ook nooit heersen over de Bijbel. Hoewel we gerust wetenschap kunnen bedrijven. En ook gaan studeren. Zelfs een vak als biologie bijvoorbeeld. Dat mag gerust. Maar dat je de wetenschap niet over de Bijbel laat heersen. Maar net andersom, dat Gods woord boven alles staat. Omdat Gods woord voor ons absoluut gezag heeft. En als dan David die getuigenis gaat geven van Gods woord, dan gaat David beginnen daar waar God begint. Namelijk, de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel, staat er. Voor het woord bekeren, daar staat het woord dat betekent terugbrengen, terugdoen keren. Maar ook wel verkwikken, vertroosten, bekerende de ziel. Dat doet de natuur niet. Bekerende de ziel, dat betekent de mens terug laten keren tot zijn oorspronkelijke bestemming. Bekerende de ziel, staat er. En daarmee legt hier David de nadruk op het inwendige, in het hart. Uiteraard, er komt ook een uitwendige bekering, maar daar kan het in blijven steken. Maar het gaat verder dan uitwendig. Het is inwendig. het hart, bekerende de ziel. We hebben een ziel. En daar moet een wonder mee gebeuren. Het wonder van de wedergeboorte. Wat ook wel herschepping wordt genoemd. En dat doet het woord van God door de werking van de Heilige Geest. Dat doet hij door de levendmakende geest. Die ook uit de Vader en uit Christus haar oorsprong vindt. En die geest die gaat dat woord van God gebruiken. Bekerende de ziel. Om die ziel weer terug te laten keren naar God. Omdat wij bij God vandaan gelopen zijn uit het paradijs. U en ik. In onze diepe verlorenheid zwerven wij bij God vandaan. En wat doet God dan in zijn genade? Hij stuurt het woord van God in je leven. Door middel van een dienstknecht. Door middel van een evangelisatiefoldertje. Of door middel van een woord wat je vroeger op de zondagsschool uit je hoofd moest leren. En dat je in bepaalde omstandigheden terugkrijgt. En dat dat woord van God zich gaat vasthechten in je hart als een zaadje der wedergeboren, waardoor er een wonder in je ziel gaat gebeuren. Bekerende de ziel. Oh, wat is dat toch een heerlijk wonder, wanneer dat gaat gebeuren, wanneer het woord van God je grijpt en dat je voelt dat je oh zo anders luistert dan je ooit geluisterd hebt. En dat dat woord van God je vast gaat houden. En dat je dat onthoudt. En dat je daar werkzaam mee gaat worden voor het aangezicht van de Heere. En dat je dat woord als het ware als een pijl terugschiet naar de hemel toe. En dat je zegt, o God, nu hebt u met dat woord in mijn leven gesproken. En wilt u dat woord in mijn leven dan gaan vervullen. Want dat gaat allemaal niet zo snel hoor, echt waar niet. Niet dat je dat moet uitsluiten, want God is vrij en soeverein in zijn werkingen. Het kan heus heel snel gaan hoor, in de waarachtige bekering van een zondaar. Maar meestal gaat het geleidelijk aan. Vandaar ook dat de Heer Jezus zelf het woord vergelijkt met een zaadje. Dat onder de grond begint te werken. In het donker. En krachtig gaat werken. Als een worteltje en een stengeltje. Dat naar beneden en naar boven gaat groeien. En dat in het verborgene van je hart gaat werken. En daarom zie je ook dat iemand dan de eenzame plaats gaat zoeken met dat woord. En dat hij in de stilte gaat bedelen met dat woord voor het aangezicht van de Heere. Of dat woord in zijn leven toch de bekering zal werken. De bekering heeft altijd twee kanten, geliefd. De bekering heeft altijd de kant van het daadwerkelijk breken met de zonde en de ongerechtigheid. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat is het daadwerkelijk uitgaan van de ziel tot God, smekend om zijn genade. En gemeente, dan komen we bij de tweede eigenschap en uitwerking. Wat daar nou op aansluit. De getuigenis des Heren is gewis de slechte wijsheidgevende. Hier wordt het woord van God de getuigenis des Heren genoemd. En wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat God zich erin openbaart. Dat we in het woord van God getuigenisverklaringen kunnen vinden van God zelf. En daarom gaat die ziel die tot God bekeerd wordt door het woord, dat woord van God onderzoeken. Om de getuigenisverklaringen van God te gaan lezen. Oh, wat ga je dan het woord van God toch anders lezen. En wat gaat dat woord van God toch voor je open? En als je dan bepaalde getuigenissen van God leest, dan voel je de verwondering in je ziel opkomen. Wie God is. In zijn opzoekende zondaarsliefde na de diepe val in Adam bijvoorbeeld. Of in zijn opzoekende zondaarsliefde bij de roeping van Abraham. Of in dat ontzaglijke ingrijpen Gods bij de grote wonderen van de verlossing uit Egypte en de onderhouding in de woestijn. Ach, er zijn wel honderden getuigenissen te noemen. De getuigenis des Heren is gewis. En vooral wanneer dat getuigenis gaat kracht gaat doen in je ziel. Dan ga je dat belijden. Is gewis. En er staat een woord in het Hebreeuws. Dat is het woord aman. En daar is ons woordje amen van afgeleid. Kijk, en dat is ook een kenmerk van dat de Heilige Geest in je leven gaat werken. Als dan het woord van God verklaard gaat worden. En het woord van God gaat kracht doen in je zielenleven. Dan gaat de Heilige Geest, die gaat dat amen van de ziel geven. Zodat je het ermee eens bent. Kenmerk van het zaligmakend geloof, dat is datgene voor waarachtig gehouden wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Zodat je amen zegt op het woord van God en dan niet alleen maar vanuit een historisch geloof. Maar vanuit een pas beginnend, zaligmakend geloof. Dat je gaat buigen onder de veroordelingen bijvoorbeeld. Die God geeft in zijn woord over je leven. En dat je ook amen zegt dat God alleen maar vergeving kan zonden in de weg van de verheerlijking van zijn recht. De slechte wijsheid gevende. Zo voegt David aan dit tweede getuigenis van het woord des Heren toe. De slechte, dat is hier een oud-Hollands woord voor de eenvoudigen. En dat zijn al Gods kinderen in de waarneming van zichzelf. Want als het woord des Heren de ziel gaat bekeren, dan gaat hij hem ontdekken aan zijn duisternis. Al heeft hij nog zoveel boeken gelezen over de bekering, maar hij weet eigenlijk niet hoe hij tot God bekeerd moet worden. Hij weet niet hoe hij moet komen tot de waarachtige kennis van Gods genade in Christus. En daarom heeft hij onderwijs nodig. De slechte wijsheid gevende. Dan gaat dat belijden, Heren. Ik ben toch zo blind in hemels wegen. Wilt gij mij verstand gaan verlichten door de werking van de Heilige Geest? Want dat doet hij. Want de Heilige Geest gaat dat woord gebruiken om de nevels op te klaren, zodat hij inzicht gaat krijgen in God en goddelijke zaken. Met verloochening van al zijn eigen waanwijsheid, die hij kwijtraakt. En een leerling gaat worden aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid, om door hem onderwezen te worden. Wat gaat dat versje dan leven? Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Iemand die pas bekeerd wordt, die wil graag bemoedigd worden. Omdat hij dikwijls zo aangevochten over de wereld gaat en zo heen en weer geslingerd wordt. Met de vraag, is God nou begonnen of ben ik zelf nou begonnen? En dan wil hij het zo graag weer eens vernemen wat de Heer tegen hem gezegd heeft, opdat hij daarin bevestigd wordt. Maar toch is onderwijs profijtelijker. Omdat hij juist in dat onderwijs geleerd wordt in de weg der zaligheid. En geleerd gaat worden wat nou het karakter van het zaligmakend geloof is. Want anders dan werpen we dat ankertje der ziel elke keer naar binnen en zoeken we de grond en de steun voor onze hoop in onszelf en in onze werkzaamheden. Maar dat onderwijs leert ons dat we daar nou juist van alles afgesneden moeten worden om de grond der zaligheid buiten onszelf te zoeken. De slechte wijsheid lerende. De wijsheid Gods is het vlees geworden woord. Dat is een verborgenheid voor de ziel. Dat moet je geopenbaard worden. Dat dat de uitgedachte wijsheid Gods is. Dat God een zondaar zalig maakt zonder dat zijn recht geschonden wordt. Dat is wel zo'n heerlijke waarheid, geliefden. Daar raken Gods kinderen nooit in uitgeleerd. Dat God een zondaar zalig kan maken, niet zomaar met goedkope genade, om een beetje over de zonde heen te lopen, maar dat God nou een zondaar zalig kan maken, terwijl de zonde echt gestraft wordt. Met eeuwige straf. Dat is de wijsheid Gods die openbaart zich in Christus Jezus, geliefden. Daar moet hij in onderwezen worden. En dan komen we bij het derde getuigenis. De bevelen des Heren zijn recht verblijdende het hart. De bevelen des Heren, straks wordt het genoemd de geboden des Heren, dat is hetzelfde. De bevelen des Heren, dat is weer niet alleen de 10 geboden, maar dat is weer de 5 boeken van Mozes. En voor ons is dat de hele Bijbel. En die zijn recht. En dat ziet vooral op de koers. Om geen dwaalwegen in te slaan. Daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, dat je een leraar op je weg geplaatst krijgt die het woord zuiver bedient. Die het woord recht snijdt. En ouderlingen en diakenen die op zo'n manier ook op huisbezoek gaan, die met het woord komen en die dat woord recht uitleggen. Wij hebben een hele belangrijke sleutel in onze formulieren van enigheid, de belijdenisgeschrift. Om bewaard te worden voor dwalingen. Het woord moet recht gesneden worden, opdat je afgebracht wordt van al je zelfvertrouwen. En niet afgaat op je eigen licht, maar dat je vraagt naar de rechte wegen van de Heere. Recht verblijdende het hart. Kijk, zegt David, het begint met de bekering. Bekerende de ziel. De slechte wijsheid gevende. In de weg der zaligheid. Verblijdende het hart. Waarmee wordt die verbroken en verslagen zondaar verblijd? Als hij voor het eerst in zijn leven een gezicht krijgt op Christus. Houd dat goed in de gaten, geliefd. Want dat is het doel van de droefheid naar God die de Heere werkt. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Is hij dan nooit eens blij als hij verklaard wordt in zijn werkzaamheden? Jazeker, dat zal ik niet zeggen. Maar dan keert de droefheid weer terug. Dan keert toch de bekommering weer terug. Want uiteindelijk is het dat niet waarmee je iemand blij kunt maken. Waarmee je iemand rust kunt geven. Dan moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn. Door te zeggen, ja, maar dat leert de natuur niet. En dan is God misschien al met je begonnen. Dan kun je iemand haastig de handen opleggen. We kunnen iemand nooit geen rust geven buiten een gezicht op Christus. Waarom? Omdat het gaat om de vergeving van zonden. En dat is ook het rechte kenmerk van iemand die recht verbroken en verslagen van hart is. Die topt over zijn zonden. Omdat die scheiding maken tussen God en zijn ziel. Bekerende de ziel. Bekerende van de zonde. Bekerende de ziel is: Heere, wilt u mij onderwijzen in de weg der zaligheid, hoe ik toch van mijn zonden af kan komen en hoe mijn zonden vergeven kunnen worden? Dat kan alleen, geliefde, wanneer wij door een waar geloof een gezicht krijgen op de middelaar. En die moet tussen beiden komen. En daarom de bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Dat kan soms lang duren, hoor, die zoektocht. Maar daar is God vrij in. Maar daar gaat het wel om. Dat hij als een gewonde ziel voor het eerst in zijn leven een oog buiten zichzelf gaat krijgen. Doordat het evangelie gaat spreken. Nadat de wet hem heeft veroordeeld. Nadat de wet hem heeft neergeslagen en alles uit handen heeft geslagen. Dat de Heere dan gaat spreken met een belofte van het evangelie. En zijn ogen opent voor de weg der zaligheid die God zelf heeft ontsloten in de zending van zijn dierbare zoon. Daarom zegt de engel des Heeren tegen de herders: want ziet, ik verkondig u een grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is. Dat is het vlees geworden woord. Dat ligt in dat woord verborgen. Kijk, en als dat opengebroken wordt, geliefden, dan ga je dat verstaan. Maar des Heeren wet nogthans verspreid volmaakter glans. Als je dan de zon in al zijn heerlijkheid ziet opgaan in het rijk der natuur. En je mag iets gaan zien van de zonne der gerechtigheid. Dan zeg je: maar toch kan de zon in de natuur niet op tegen de heerlijkheid van de zon der gerechtigheid. Die opkomt uit het woord. Omdat de Heilige Geest je ogen ontsloten heeft voor de weg der zaligheid, verblijdende het hart. Kijk, en dan gaat het bevel des Heeren, dat recht is, je de juiste koers wijzen. Want dat betekent het eigenlijk, het woordje recht. Iemand de juiste koers wijzen. Zodat je gaat uitroepen vanuit je gemis en je nood: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan begint de ware vreugde houvast te krijgen. Grond te krijgen, geliefd. Tegenover alle aanlokkingen van de zonde en alle begeerlijkheden van deze wereld, zegt Calvijn, staat dan het leven met de Heere. En dan het vierde. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. Weer het gebod des Heeren, dus het woord van God, het gebod, is zuiver. En zuiver, dat doet hier denken aan voedsel. Voedsel dat niet zuiver is, dat is gevaarlijk voor een mens. Ja, je moeder zegt het ook nog wel eens, het heeft lang in de koelkast gestaan, zou het nog goed zijn? Ruik er eens even aan, en als het dan een verdacht geurtje heeft, dan zeg je: nou nee, dat moeten we maar niet meer gaan opeten. Het is wel zonde om het weg te gooien, maar ja, je kunt er ziek van worden. Kijk, en David zegt: het gebod des Heeren is zuiver. Petrus zegt: zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Als pasgeboren kinderkens, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Het is heel belangrijk voor een wedergeboren zondaar om zuiver voedsel te krijgen. Maar ook voor een onbekeerde zondaar. Dat voor het eerst in je leven werkelijk voedsel voor je gaat worden. Dat je dat niet oppervlakkig langs de kant legt. Maar dat je het gaat opeten in je leven. Zuiver voedsel verdrijft namelijk de ziektekiemen. Want juist wanneer de zondaar pas bekeerd is. En onderwijs gaat krijgen. En de opening van het evangelie ontvangt in zijn zielenleven. Dan heeft hij juist voedsel nodig. Om gesterkt te worden op de levensweg. Verlichtende de ogen staat er. Zoals Jonathan dat merkte toen hij streed. En dat hij wat van die honing nam. En dat hij voelde dat hij gesterkt werd. En dat zijn ogen daardoor verlicht werden. Zo is het ook met Gods kinderen op de levensweg. Dat ze telkens iedere dag weer uit moeten gaan om manna te rapen. En door dat manna, dat hemelse brood, verzadigd te worden en gesterkt te worden. En daarom roept Gods woord ook op tot dat tere afhankelijke gebedsleven. Om elke ochtend de knieën te buigen, de dag niet eerder te wensen te beginnen voordat dat woord geopend is. En dat je heel eenvoudig gaat bidden. Ik heb het wel eens tegen mijn catechisanten gezegd. Dat je dat probeert. Je probeert dat elke ochtend. En dan bid je heel eenvoudig dit: Heere, wilt u dat woord voor mijn hart openen. En mijn hart voor dat woord. En dat ik dat woord dan mee mag nemen in mijn overdenking. Niet dat het altijd kracht doet, dat weet ik ook wel. Maar de Heer is een verrassend God. De Heer is juist die God die in de orde en in de gang van het leven zomaar plotseling dat woord kracht kan laten doen in je leven. Zodat het blijft haken. En dat de overdenking van het woord van God dan zoet voor je is. Zoeter dan honing. En dat kun je ook merken aan de wijze waarop dat in je ziel gaat werken. Want dan wil je dat ook graag uitdelen. En soms gebeurt het dat je ook wel een gelegenheid krijgt om dat uit te delen. Omdat dat woord voedsel is, verlichtende ogen. Maar vooral ook om onderscheidingsvermogen te krijgen. De geboden des Heeren zijn recht, zijn zuiver. Om te proeven, zegt Paulus in Efeze, waar het op aankomt in je leven. Wat nou zonde is en wat geen zonde is. Om genezen te worden van de natuurlijke blindheid. En daarbij schakelt de Heilige Geest je volle verstand in. Daarom is het ook nuttig om goede boeken te lezen. Om een Bijbelstudie te doen. En niet zo gauw te zeggen, ja, maar ik ben niet zo'n lezer. En ja, als ik ga lezen, dan moet ik de bladzijde die ik gelezen heb nog een keertje lezen. Nou ja, dan doe je dat nog maar een keertje. En dan moet je natuurlijk niet direct zo'n moeilijk boek grijpen. Maar begin dan maar gewoon met de Christenreis van John Bunyan. Als je er nog nooit gelezen hebt. En er zijn ook nog vereenvoudigde versies van. Je kunt ook niet zeggen, dat snap ik niet, want er zijn ook nog kinderuitgaven van. Dan begin je daar maar mee. Echt waar, jongens en meisjes, zul je dat proberen. Was een van de eerste boeken die ik ging lezen toen ik in de 6e klas zat, wat nu groep 8 is. Ik had een oude tante die had zo'n boek met van die oude platen. En het maakte diepe indruk op me. Alleen al het begin, ik heb hem niet helemaal uitgelezen. Maar het begin vond ik al eigenlijk zo aansprekend. Dat John Bunyan daar ligt te dromen in een grot. Dat zie je dan op die tekening en dan ziet hij daar een man lopen met, ja, met een pak op zijn rug. Gevlucht uit stadverderf. En wat spreekt dat al? En zo moet jij nou ook wegvluchten. Bij de zonde vandaan. En dan ga je tobben over de zonde. Komen we nog van die tobbers tegen in ons midden, geliefde gemeente? Zijn ze er nog? Die in de binnenkamer schreeuwen: O God, bekeer me toch. En wilt u toch eens tot me spreken, Heer? Ga je zo naar de kerk? Ach, dan let je niet op allerlei andere dingen, hoor. Maar dan hoop je dat de Heere spreekt door zijn woord en door zijn geest. Kijk, en dan schakelt hij dat verstand in. Het verstand is de burgemeester van de ziel, zegt John Bunyan in de Heilige Oorlog. Die slimme duivel die heeft de heer burgemeester aangesteld. Maar als hij tot bekering komt, moet hij het verstand loslaten. En wordt het verstand verlicht. En de kennis geheiligd. En dan komen we bij het vijfde kenmerk. In vers 10a. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. Hier wordt het woord de vreze des Heeren genoemd. Dat is opmerkelijk. Want meestal is dat de vrucht van het woord. Als het woord kracht gaat doen, dan begint de vreze des Heeren. Dat diepe ontzag voor God. Maar hier wordt het woord de vreze des Heeren genoemd. En dat benadrukt vooral de waarheid van het woord. Dat je ontzag moet hebben voor het woord. Echt waar, gemeente. Als het gaat om de waarachtige bekering. Als het gaat om bepaalde leidingen in je leven. Als het gaat om bepaalde antwoorden op je gebed. Als het gaat om bepaalde keuzes en het is niet naar het woord, dan klopt het niet. Dan moet je eerlijk zijn. Dan moet je dat terugnemen of teruggeven. Dat kan soms veel bestrijding geven, ook in het leven van Gods oprechte kinderen. Dat ze een dwaalweg in zijn geslagen en dat ze ontdekt worden dat het niet naar het woord is en... Ja, dan ligt soms alles overhoop, nietwaar? Dan denk je, is mijn bekering dan wel echt geweest? Maar dat kan heel nuttig zijn, dat je weer teruggeroepen wordt naar de smalle weg. En dat je weer bij het woord des Heeren te raden gaat. Maar dat geeft dikwijls een waakzaam leven. En dat scherpt op, om naar dat woord je te richten. De vreze des Heeren wordt er genoemd, om ontzag te hebben voor dat woord. En dan staat er, is rein. Dat woord dat komt uit het Oude Testament, dat staat tegenover onrein. Rein is in het Oude Testament toegewijd aan God tot heiliging van het leven. En onrein, dat is het tegenovergestelde. Kijk, en daarom bekerende... De ziel, de slechte wijsheid gevende. En dan verblijdende het hart dat er vergeving van zonden is. Verlichtende de ogen. Maar ook tot heiliging, tot reinigmaking van mijn leven. Wanneer je een teer leven met de Heere hebt, dan kan dat inderdaad echt zo zijn dat bepaalde zonden waar je vroeger gevoelig voor was, dat die langzamerhand gaan afstompen. Dat die langzamerhand gaan uithongeren. Denk erom. De wortel der zaak blijft zitten, hoor. Maar ze kunnen uithongeren. Dat is voor Gods kinderen een geweldige aanvechting. Zeker wanneer ze ongeoefend zijn in het geestelijke leven en ongeoefend zijn in de strijd. Maar hoe dichter bij de Heer, hoe verder van de zonde af. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in de eeuwigheid. Wij geloven in de volharding der heiligen. Jazeker. Wij geloven dat een iemand die echt tot God bekeerd is, niet kan afvallen. Maar de bekeerde zelf kijkt er dikwijls zo anders tegenaan. En dat geeft hem juist een teer en een nabij leven. Die zegt, ach Heere, ben ik wel echt bekeerd. Ach Heere, is mijn geloof niet een tijdgeloof? Heere, kan niet volharden. Heere, kan geen waakzaamheid betrachten. Ja, maar eens bekeerd, altijd bekeerd. Ja, dat is zo. Van Gods kant is dat absoluut zo. En hij zal zijn werk onderhouden. Maar de Heere, die doet dat beoefenen. In het steunen en leunen op het woord des Heren. En dat beginsel van de eeuwigheid in je ziel te laten beleven. Dat staat hier. Des Heren vrees is rein, bestaande tot in eeuwigheid. En daarom wanneer een kind van God een teer en een nabij leven heeft, dan zal hij ook meer en meer van het beginsel van het eeuwige leven in zijn ziel proeven en smaken. En daardoor verzekerd worden van de waarachtigheid van het aandeel in Christus. En dan tenslotte het zesde. Het gebod des Heren is zuiver. Zesde. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Dat is het zesde. De rechten des Heren. Zo wordt het woord van God genoemd. Wat betekent dat? Nou, dat doet denken aan een koning. Het koningschap van God. Dat het woord van God de grondwet is van het koninkrijk der hemelen. En wat zegt dan David hier nu? Die rechten zijn waarheid en tezamen rechtvaardig. Twee eigenschappen schrijft hij toe. Waarheid, emet, staat er, en rechtvaardig, zadiek. En dat betekent dat je daarop aankomt. Daar troont de Heer op. Op deze twee eigenschappen van het woord van God. Daar kun je op aan. En dan vanuit het koningschap van God. Kijk, en je ziet eigenlijk dat David in die zes eigenschappen heel het leven van de waarachtige bekering tot God omvat. En dat David zich als een onderdaan ziet van die grote koning Israëls. Dat is God in Christus. En dat deze koning hem beschermt en onderhoudt en regeert, hem leidt al zijn wegen. En dat deze koning ervoor zal zorgen dat Sion door recht verlost zal worden. Daarin wordt Sion geoefend. Dat is een heel stuk. Wat? Nou, dat ze recht hebben op de zaligheid. Ja, dat is heel wat. Want in de eigen waarneming hebben ze totaal geen recht op de zaligheid. Als ze zien op zichzelf, alles verbeurd en verzondigd, Heren. Maar dat hij als koning zorgt dat ze zalig worden op rechtsgronden. En dat dat recht nou verworven is door Sion's gezalfde koning. En dat God ook in dat opzicht niet van zijn recht afstand zal doen. In het straffen van de ongerechtigheid doet hij geen afstand van zijn recht. Maar ook in het zalig maken van zijn kerk doet hij geen afstand van zijn recht. Kijk, en daar moet die kerk nou in geoefend worden. Dat ze op rechtsgronden zalig worden. En daar kun je de bestrijders het beste mee aanvallen. Want daar zal de Satan zijn kop op de pletter slaan, op die rechtsgronden. Daarom durft Paulus op een gegeven moment, als hij opgeklommen is op de hoogte des geloofs, te zeggen: wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Laat die maar komen. Want alle beschuldigingen worden afgeketst op die rechtsgronden die in Christus verworven zijn. En daarom is dat zo'n heerlijke zaligheid, geliefden. Sion zal door recht verlost worden. En Sion zal door recht verlost worden van al haar vijanden. Als David deze zes eigenschappen en uitwerkingen op een rijtje heeft gezegd, dan zegt hij in vers 11, ze zijn begeerlijker dan goud. Jonge mensen, welke plaats neemt je Bijbeltje in je leven in? Dat woord van God. Als je zegt, ja, ach, ik lees er eigenlijk bijna niet in. Pak de draad dan eens vanaf zondag op. En begin dan weer eens. Dat je vanavond gewoon begint bij Genesis 1 of bij Johannes 1. Probeer het weer eens. En probeer dat woord van God dan eens terug te geven. Begin dan maar met je verstand. Begin dan maar met je mond. En zeg het heel eenvoudig: Heere, ik heb die bekende woorden weer eens gelezen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. U hebt mij ook geschapen. Ouderen in ons midden, is het een traditie voor u? Of is het echt voor u iets waarvan u zegt, dat is mijn leven geworden. Dat woord van God. Zoals die oude zeeman op zijn sterfbed lag. En dat hij zijn Bijbeltje in zijn knuisten hield. En dat ze dat Bijbeltje niet meer uit zijn vingers kregen. En dat ze hem zo in de kist hebben gelegd. Omdat dat woord van God hem alles was geworden. Zij is mij begeerlijker dan goud. Of jaag je naar goud, naar geld, naar goed. Ja, zij is zoeter dan honing en honingzeem. Dat is de bevinding van het woord. Maar Gods kinderen zullen de waarheid van het gesproken woord in hun leven daadwerkelijk ondervinden. Zoeter dan honing en honingzee. Zoals de dichter van Hooglied het zegt. Onder de appelboom. En daar te proeven van zijn vrucht. Die hij verworven heeft. Maar zoeter dan honing. Zodat we het gaan verstaan wat we samen gaan zingen. Zij streeft in het heilzame zoet. Tot streling van het gemoed. De honing ver te boven. Amen. eindigen met gebed. Heren, wij belijden voor uw aangezicht dat we dikwijls de Bijbel zo gewoon vinden. En vergeeft u ons toch en bekeer ons daar toch van. En komt het dan er toch ook niet hierdoor dat we zo weinig verlegen zijn om de werking van de Heilige Geest. En ook na ontvangen genade kan uw volk en kinderen zo slordig omgaan met de genademiddelen. En daarom geef toch een herleving in het midden van de gemeente. Met betrekking tot het woord van u, o God. En zegen dan ook alle momenten waarop het woord van God ter tafel komt, maar ook in ons persoonlijk leven. En Heere, dan weet u welk woord we nodig hebben. Het zij tot bestraffing, het zij tot onderwijzing, het zij tot vertroosting. Zegen dan ook de prediking van uw woord op deze dag. En aanvaard onze dank en doe genade verzoening over al het onze om Jezus wil. Amen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. 52e van 119. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.